Goedemorgen. Nogmaals. Het is goed u allemaal te zien. U hoort mij? Ja, hè?
Ja.
Ja. Oei, oei, oei. Ze kunnen mijn glimlach niet meer zien, jong. Toch? Geweldig. Het is een voorrecht om in vrijheid samen te komen als kinderen van de Heer. Toch? Ja. Dat is niet altijd overal evident. Dat is niet overal in de wereld van toepassing. Al zou je vandaag naar Egypte gaan, Cairo, en je zou naar een samenkomst willen gaan van christenen, dan zie je daar voor de deur van die kerk 2 of 3 panzerauto's staan met soldaten, met wapens in de aanslag, om te voorkomen dat er een aanslag gepleegd zou worden. En dan moet je eerst door een metaaldetector, om goed te zien of dat je geen verdachte zaken bij je hebt. Vandaag, in Cairo, in Egypte. En dat is nog niet eens het land waar het moeilijkste is voor christenen. Open Doors, u kent dat. U kent dat vast wel, van het magazine. Als u het niet kent, neem eens even een mee. Ik heb er een aantal meegenomen. En hoe minder ik mee terug moet nemen, hoe beter voor mij, want ik hou niet zo van werken. Verder heb ik nog een prachtig boek, Bijbels als brandstof, van Jan Zwart. Dat zijn verhalen die hij opgeschreven heeft, gebeurtenissen van de reizen die hij gedaan heeft. En als ik daarin ga lezen, dan komen er herinneringen boven van reizen die ik ook zelf gedaan heb. Maar heel interessant om te lezen. Maar daarvoor ben ik niet gekomen. Wat ik zou willen doen, samen met u, is namelijk ook de Bijbel openen. Het woord van God. En daarvoor gaan we dan naar Handelingen der Apostelen. Handelingen der Apostelen. En dan hoofdstukje 8, vers 1 tot en met 3. En ik ben zo aan het lezen, ook in Handelingen der Apostelen, ook in het Oude Testament. En Handelingen vind ik toch een heel speciaal boek, geschreven door Lucas. Heel speciaal. Omdat dat vertelt over het begin van de christelijke kerk, van de gemeente. Hoe dat begonnen is, daar in Jeruzalem. En hoe dat verder de wereld ingegaan is. Want Jezus heeft een opdracht gegeven. Jezus heeft gezegd, gaat heen in de ganse wereld. En verkondig het koninkrijk. Ja, dat is een opdracht. Maar dan gaan we even lezen in Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8, vanaf vers 1. En Saulus stemde in met zijn dood. Dat was de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Tot zover. Dankjewel, Hemelse Vader, dat we in uw naam samen mogen zijn deze morgen. Dankjewel, Hemelse Vader, dat u in ons midden bent. Uw woord zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn, zei Jezus, in mijn naam, daar zal ik in het midden zijn. En we zijn met meer dan 2 of 3 vergaderd. Dank u wel voor uw aanwezigheid. U, de hoogste Heer, de majesteit, de almachtige. wees welkom in ons midden. En Vader, we willen bidden dat u ook vanmorgen spreekt. Door uw woord en door uw dienstknecht. Tot een ieder van ons. Dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Het boek Handelingen der Apostelen. Geschreven door Lucas. En eigenlijk verhaalt hij over wat er gebeurde na de kruisiging van Jezus, na zijn opstanding. Het spreekt over zijn hemelvaart. Eerste hoofdstuk. Zijn hemelvaart, hoe hij ten hemel opvoer en dat de engel zei van mannen, wat staat je daar te staren naar de wolken? Hij die heen gegaan is, zal op dezelfde wijze terugkomen. En daar wachten wij op, toch? Dat gaat nog gebeuren. En we zien er naar uit. Maar, ga heen. Verkondig het koninkrijk. Daarna, 10 dagen later, het Pinksterfeest, hoofdstuk 2. De uitstorting van de Heilige Geest. 1 vers 8 staat, maar gij zult kracht ontvangen, zei Jezus, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Waarom? Om wat je vertelt? Nee, omdat Christus in ons woont. Zijn wij een geur van Christus? En daar mogen we van vertellen, maar we mogen dat ook uitstralen. Geweldig, toch? En dan denken we wel eens van, ja, maar ben ik daar wel goed genoeg voor? Kan ik dat wel? Moet ik niet eerst gaan studeren? Moet ik niet eerst dit? Moet ik niet eerst dat? Nee. Hij geeft die kracht. Hij straalt dat uit. En natuurlijk is het goed om eraan te werken, je te bekwamen. Maar in de eerste plaats is het God zelf. En dat was ook zo bij die eerste apostelen, discipelen, dat ze straalden dat uit. Ze verkondigden dat. En God sprak door zijn Heilige Geest tot het volk. Maar dat evangelie van Jezus was anders dan de Joodse cultuur waar men was. Ja? Want wat was de gedachtegang van die cultuur, die tijd, die samenleving? De Joden dachten van, als mensen God willen leren kennen, dan moeten ze worden zoals wij en moeten ze doen zoals wij. Want wij zijn het uitverkoren volk. Ja? Ze moeten, de mannen moeten zich laten besnijden, ze moeten het voedsel eten, ze moeten hun gebeden doen en er hard aan werken. En dan zal God ze wel accepteren. Maar toen kwam Jezus. En Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Door Jezus Christus. Hij is God. Dus het ging niet meer van, je moet worden zoals wij, de Joden. Het moet worden van vertrouw op Jezus Christus. Hij is de weg. Hij heeft de prijs betaald. Het is niet meer door werken. Het is door geloof en vertrouwen in Jezus Christus. En dat werd verkondigd. Dat werd verkondigd door die apostelen en discipelen en al die andere mensen. En ja, je voelt het al aankomen. Als je iets vertelt wat een klein beetje tegen de traditie en cultuur ingaat, dan ontstaat er wrijving, weerstand, tegenslag. Want iemand tegen de haren instrijken, dat geeft een reactie. En dan lezen we van hier ook in hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 7. Stefanus wordt gestenigd omdat hij durft spreken. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nee, hadden ze geleerd, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. En nog veel meer. Maar hij sprak. En daarom werd hij gestenigd. Ter dood gebracht. Want hij bracht een andere boodschap. En dan zien we hier in dat eerste vers. En Saulus stemde in met zijn dood. Hij dacht God te dienen door dit te doen. Door ermee in te stemmen dat Stefanus gedood werd. En zelf trok hij erop uit, zoals we lezen in vers 3. En Saulus begon de gemeente, de christenen, te verwoesten, te vervolgen. Hij ging de huizen binnen, sleepte de mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Ook vandaag zijn er heel wat mensen die denken God te dienen door christenen te vervolgen. Maar dat is het niet. Want Christus zelf is God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Eén. Ja, hoe leg je dat uit? 1 plus 1 plus 1 is 1. Ja? Op een gegeven moment was ik in de gevangenis. Ik zit regelmatig in de gevangenis. Ik ben namelijk ambtenaar in de gevangenis. Dus dan mag ik binnen, ik mag ook weer buiten. En ik was daar we hadden een dienst in de gevangenis. En we zaten daar met een man of 14, 15. En op een gegeven moment kwam dat over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. 1. En hoe leg je dat uit? En toen zei ik tegen die mannen, mannen, ik hou van koffie. Ja. Ik hou van cappuccino. U weet wat het is, cappuccino? Ja. Ik zei, kijk. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, 3, maar 1. Een cappuccino is 1. Dat is een cappuccino. Maar, waar bestaat die uit? 1/3 is espresso, koffie. Ja, daarbovenop, 1/3 is melk. Ja, en daarbovenop is 1/3 is melkschuim. En dat bij elkaar is cappuccino. Nu, die koffie alleen is geen cappuccino. Het is wel koffie. Espresso. Ja? Maar het is geen cappuccino. Die melk alleen is geen cappuccino. Dat is melk. En melk is niet hetzelfde als koffie. Het heeft een heel andere kleur. En een heel andere smaak. En daarbovenop, die melkschuim, ja, dat is ook geen cappuccino. En die melkschuim is heel anders dan die koffie of die melk. Maar die 3 bij elkaar is 1 cappuccino. Simpel. En toen zaten ze zo van, ah ja, ah. En elke keer als dat eventjes terugkwam van, ja maar dit, ja maar dat, toen zei ik, wacht, cappuccino. Ja. En dat is een slogan geworden. Ja, toch? Ja. Nu we het daarover hebben. Jezus die zei, ga in de hele wereld, verkondig het koninkrijk. Als we nu eens kijken naar de wereld, dan is dat zo'n wereldbol. En die opdracht geldt nog altijd voor ons, ook vandaag. En op die wereldbol, daar wonen heel veel mensen. Nu wil ik eens vragen, hoeveel mensen denkt u dat er vandaag, 2026 of 2025, leven op die wereldbol.
8 miljard.
Hoeveel?
8 miljard.
8 miljard wordt hier geboden. 8 miljard wordt hier geboden. Iemand die meer biedt. Iemand die minder biedt. Hoger? Hoger? 8 miljard hoger? 8 miljard hoger, eenmaal? 8 miljard. Wel, ik ben in november ben ik eens aan het tellen gegaan. En toen kwam ik aan 8 miljard 258 miljoen duizend, weet ik veel. Heel veel. Dus het is net boven 8 miljard. Ja, toch een beetje gelijk hier. Ja, toch? Dat zijn er nogal wat, hè? Meer dan 8 miljard. Miljard, dat is nogal iets. Ja? En God houdt van elk mens. God houdt van elk mens. God kent elk mens. Onbegrijpelijk, hè? Ja? 8 miljard. God kent elk mens. Er staat dat God elk mens geschapen heeft. Gevormd heeft. In de moederschoot. En dat hij onze namen kent. Om het op zijn Antwerps te zeggen. Dat is baarlijk, hè? Ja. En het mirakel is. Wanneer wij bidden tot God. Wanneer ik bid tot God, weet hij precies dat ik het ben. Want hij kent mij. En hij houdt van mij. Enorm toch? Oké, 8 miljard. Nu weten we dat er verschillende godsdiensten zijn in de wereld. Toch? Ja. Welke denkt u dat de grootste godsdienst is, religie is in deze wereld?
Islam
wordt daar gezegd. Wie? Het christendom. Christendom? Zullen we eens kijken? En dan blijkt inderdaad het christendom met het 2,3, 2,4 miljard is de grootste godsdienst van de hele wereld. Wat begonnen is 2000 jaar geleden, is uitgegroeid tot de grootste godsdienst in deze wereld. Bijna 1/3 van de wereldbevolking. Wauw, daar mogen wij een stukje van zijn, toch? Hier in Echtigem. Ja. Het tweede is dan de islam. Met een 1,8, 1,9 miljard mensen. Dat is een kwart van de wereldbevolking. En daaronder komen dan de andere godsdiensten. Het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme. Weet ik veel wat voor allemaal dingen er zijn. Heel wat ismes. Maar het christendom is de grootste godsdienst in de wereld. Daar mogen we een beetje fier op zijn. Maar wanneer we het hebben over het christendom, dan weten we dat christenen, ja, er zijn zo verschillende, moet ik zeggen, richtingen. Ja, we hebben de Rooms-Katholieken, dat is eigenlijk de grootste groep, Rooms-Katholiek. Dan hebben we ook nog Oud-Katholiek en nog wat. Dan hebben we ook de protestanten. Ja, we hebben de evangelische, daar mogen wij ook een stukje van zijn. De baptisten, de pinksteren, weet ik veel wat allemaal. We hebben ook anglikanen. We hebben ook orthodoxe christenen. Denk maar aan Russisch orthodox. Maar je hebt ook Grieks orthodox. Je hebt ook Oekraïens orthodox. En je hebt nog een stuk orthodox. En dan heb je ook nog koptische christenen. Dan denken we aan Egypte en daar in Noord-Afrika. En zo zijn de verschillende richtingen. Wat ben ik blij dat Jezus gezegd heeft, in het huis van de Vader zijn vele woningen. Ja, en voor elke richting is er wel een woning die Jezus klaarmaakt. En op een gegeven moment was ik in gesprek met een jongen die was opgegroeid als moslim en die was christen geworden. Hij zegt, een van de belangrijkste dingen die mij tegenhield om christen te worden, is dat er zoveel verschillende richtingen zijn. Hij zei, maar toen las ik Johannes 14, waar Jezus zegt, in het huis van de Vader zijn vele woningen. En toen viel me Frank van ja, die orthodoxe en die koptische en die anglikaan. Ja, eigenlijk mogen ze allemaal komen in het huis van de Vader. We hebben allemaal een plekje. Toch? Maar het pijnlijke is dat zelfs wij als christenen het niet altijd met elkaar eens zijn. En dat we het soms zo met elkaar oneens zijn, dat we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dat het uitwerkt zelfs in dat de een de ander onderdrukt, beschuldigt, laat gevangen nemen en pijn doet. Helaas gebeurt dat. Als ik denk aan een land als Eritrea, een land als Eritrea waar een kleine 1/3 is moslim, de rest, grofweg gezien, zijn christenen, maar dan heb je daar orthodoxe christenen die de evangelische christenen niet kunnen verdragen. Waardoor evangelische gevangen genomen worden en in containers worden opgesloten als in een gevangenis. Helaas gebeurt dat. En zo zijn er nog voorbeelden te vinden op deze wereld. Nu, omdat er verdrukking is, omdat christenen vervolgd worden, is deze man, Anne van der Bijl, die zegt ook, wees waakzaam en versterkt het overige dat dreigt te sterven. Dat is een van zijn teksten, zijn motivatieteksten geweest. Helemaal in het begin, toen hij ook begon met het werk. Dat is zo'n ruim 70 jaar geleden, dat hij getriggerd werd, dat er christenen zijn die geen Bijbel hadden. En dat was toen in Oost-Europa, Polen, Warschau, waar hij als eerste geweest is. En waar hij naartoe gegaan, teruggegaan is met Bijbels, om Bijbels te brengen. En uiteindelijk is dat het begin geworden van een nog altijd bestaande organisatie, Open Doors, die als eerste erop uitgaat om christenen te helpen, te supporten, die vervolgd worden, die onderdrukt worden, die als minderheid gezien worden. En natuurlijk, de eerste behoefte van een christen is om Gods woord te hebben. En samen met andere christenen elkaar te bemoedigen. Toch? Jawel. En daarom is hij er ook op uitgetrokken. En u kent waarschijnlijk het verhaal wel van Anne van der Bijl. Open Doors. We kennen allemaal Open Doors. Wie kent Open Doors niet? Niemand niet. Niemand niet. Moet ik dan nog een filmpje laten zien over Open Doors, wat het is? Ja? Oké, daar gaat hij.
Deze gevolgde kiezen en ondersteunen. Of zij bijvoorbeeld pas op zijn bekend. Voor een man en vrouw
Dat is in het kort het werk van Open Doors, een organisatie. Het is een groot werk geworden. Het is ook een werk geworden, ik weet niet met wie dat was vanmorgen. Toen zei ik van ja, maar ik heb geen geheimen, of eigenlijk heb ik wel geheimen. Ja. En ik was ooit, een jaar terug was ik aan het denken van, ik zou wel een t-shirt willen laten maken met een zo letters erop, een hele leus, een slogan erop. Ja, dat zie je wel vaker natuurlijk. En ik dacht van, wat zou ik erop willen hebben? I'm a secret agent for Jesus. Ik ben een geheime agent voor Jezus. Het is dat, hè? Dat gaat feitelijk niet, hè? Ja, als je dat zo zegt, want ik ben een geheime agent. Ja, dat is niet geheim niet meer. Ja? Dus ja, dat is nou niet echt... Nee, dat is het dus niet geworden. Toen dacht ik, I'm a special agent for Jesus. Hey, ik ben een speciale agent voor Jezus. Maar toen dacht ik, nee, dat is het ook al niet. Well, a special agent, weet je wel, dat is iemand die infiltreert in het milieu van de maffia om het dan te ontmantelen. Ja, dat, als ambulancier in de gevangenis ben ik dat niet, hè? Toch? Dat moet ik niet zeggen tegen die mannen, dan laten ze mij niet meer... Ja, en toen dacht ik van, special forces for Jesus. Ja, speciale eenheden voor Jezus. Ik dacht, dat wil ik zijn. Dat wil ik zijn. Dat is ook een uitdaging die mij, voorgaande, die iemand op een gegeven moment gaf, die uitdaging. En dan praat ik over, ruim 50 jaar geleden. Jongen, ben je al zo oud? Ja, ja. Toen was er een spreker van Open Doors en die zei van, christenen toen, Oost-Europa, maar wereldwijd, christenen worden vervolgd, worden gearresteerd op verdenking van dat ze christen zijn. En toen zei hij, stel dat ze jou zouden arresteren en ze zouden jou verhoren en verdenken dat je christen zijn, gaan ze genoeg bewijs hebben tegen je. Dat je christen bent. En toen die man dat zei, toen dacht ik van, oeps, daar ga ik aan werken. Dacht ik, daar ga ik aan werken. En daar ben ik nog altijd mee bezig. Ja. Ja. Ook de vraag aan u. Als ze je zouden aanhouden, in verdenking stellen, ondervragen, omdat je christen bent, gaan ze genoeg bewijs vinden tegen je? Er wordt in deze wereld vandaag een 388 miljoen christenen op de een of andere manier vervolgd. En die vervolging, dat kan zijn vanuit een andere godsdienst of religie. Denk maar vanuit de islam, of hindoeïsme, of boeddhisme. Het is maar net te zien waar je woont. Of vanuit politieke macht. Denk maar aan landen als Laos, Korea, Rusland, China. Mensen die vervolgd worden, en dat kan heel subtiel gaan van, nee, je mag bij ons niet meer in de winkel iets komen kopen, of je mag geen gebruik meer maken van die waterpomp die daar midden in het dorp staat. En dan of van, je mag hier niet meer wonen, of je mag hier niet meer naar een kerk gaan, of, en zo steeds verder. Voor sommigen worden ze gewoon niet geaccepteerd in het dorp waar ze wonen. Hun huis wordt verbrand, ze worden verbannen uit het dorp, weggestuurd. Anderen worden gearresteerd, in een heropvoedingskamp gezet voor 4 jaar of meer. En hopelijk komen ze er nog uit tot zelfs mensen die terechtgesteld worden. Ik denk bijvoorbeeld aan in Egypte 11 jaar terug op het strand van Libië. Waren er 11 mensen die daar op het strand met een rode overal met iemand achter zich van ISIS. En ze zeiden van geef je geloof op of we schieten je af. En de een na de ander die zei van ik ben een kind van God en daar blijf ik bij. En de een na de ander werd doodgeschoten. Jaarlijks wordt het ook herdacht in Cairo in Egypte, die kerk waar ze vandaan komen. Soms heel hard en confronterend. Soms heel subtiel. 388 miljoen. Een precies cijfer hebben we niet natuurlijk. Maar eigenlijk is dat zo ongeveer 1 op de 7. Daarom heeft Open Doors ook een hele ranglijst gemaakt van landen waar christenvervolging is. En er zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen. En in die magazine, die ik ook bij heb, is de middenpagina gevuld met deze ranglijst. 50 landen van christenvervolging. Elke jaar wordt dat opnieuw uitgegeven, want het verschilt elk jaar. Land nummer 1. Noord-Korea. Land nummer 2. Somalië. Land nummer 3. Jemen. Voilà. Een enorme stijger afgelopen jaar was Syrië. Syrië die, waar de vervolging op christenen enorm is toegenomen. Er zijn nog andere landen die ook toegenomen zijn. Eigenlijk zien we over het hele verhaal dat vervolging toeneemt. Dat heeft te maken met dat we minder tolerant zijn voor anderen in deze wereld. Heeft ook te maken met andere factoren. Dus even kijken. Een ranglijst van christenvervolging. Nummer 1. Noord-Korea. Somalië, Jemen, Soedan, Eritrea. Syrië is de grote stijger. 1 op de 7 christenen heeft te maken met vervolging. We zijn hier vanmorgen met een 25-tal mensen bij elkaar. Anderen die luisteren mee op afstand. 1 op de 7. In onze groep zou dat al meer dan 3 personen zijn die daadwerkelijk te maken hebben met christenvervolging. Wij behoren bij die 6 op de 7 die daar niet mee te maken heeft. Wat een voorrecht. Daar mogen we God voor danken. Maar wat doen wij voor onze broeders en zusters? Wat kunnen wij doen? Wij hebben het machtigste wapen. Wij hebben het machtigste wapen. Wij kunnen namelijk tot die almachtige God bidden. Bidden voor onze broeders en zusters. Want Hij is de almachtige God. Hij heeft de wereld geschapen. Hij heeft de wereld in zijn hand. Hij kan mirakelen doen. En dat doet Hij ook. Elke dag opnieuw. We beseffen het niet altijd, maar Hij doet het wel. En wij kunnen bidden. Daarom zit er ook in die magazine van Open Doors een gebedslijst. Met een onderwerp voor elke dag. Bid. Bid tot de almachtige God. En Open Doors wil je daarbij helpen. Vandaar dat we die ranglijst hebben van landen van christenvervolging. Vandaar dat we die gebedslijst hebben. En zelfs als je een gsm hebt, dan kun je ook dagelijks een update krijgen. Een app krijgen met een gebedsonderwerp. Om daarvoor specifiek te bidden. En weet je wat zo bijzonder is? Wanneer wij bidden voor een bepaalde situatie of een bepaalde persoon, God doet er iets mee. En soms horen we rapporten dat ze zeggen van ja, ik voelde gewoon, Gods aanwezigheid. En ik had dat nodig op dat moment. Ik voelde dat God de Vader bij mij was. Wij kunnen daar een rol in spelen. Nog een filmpje? Tot hoe laat heb ik vandaag? Tot? Ja, als je zegt, doe maar voort, dat is gevaarlijk, hè? Ja? Doe maar voort. Dan gaan we even kijken naar het filmpje. Pastor Cho. Heel indrukwekkend wat daar gebeurt. En wij kunnen bidden. Arne van der Bijl die zei, want onze gebeden kunnen komen waar wij zelf niet kunnen komen. En dat is absoluut waar. Wij kunnen bidden voor mensen zoals Cho. We kunnen bidden voor die mensen die het land Noord-Korea uitgevlucht zijn met gevaar voor eigen leven. Jezus hebben leren kennen. En die dan terug bereid zijn terug te gaan naar hun eigen land. Om anderen te vertellen wie Jezus is. Daar hangt een prijskaartje aan hun christen zijn. Bid voor die mensen. God doet grote dingen. God doet wonderen. Ook voor deze mensen. Voor God is niks onmogelijk. En voor God is er geen enkele grens van prikkeldraad een belemmering. Hij gaat verder. In Noord-Korea, een land waar zo'n 25 miljoen mensen wonen, waar de enorme verdrukking is, meer dan 70 jaar. We vermoeden dat er meer dan 400.000 christenen zijn vandaag. Meer dan 400.000 die Jezus vertrouwen. Ook al hebben ze geen Bijbel of maar een stukje van een bladzij van de Bijbel, ze hebben Jezus leren kennen en volgen hem. Bid voor hen, dat God hen zegent. Hier staan we, en dat mogen wij ook doen als christenen. Hier staan we rondom iemand die gevlucht is uit Noord-Korea. Deze foto is genomen in Zuid-Korea, waar ze naartoe gevlucht zijn. Samen hebben we geluisterd naar het verhaal van die Noord-Koreaan die gevlucht is. Samen hebben we gebeden voor hem, dat God hem zegent en leiden zal. Bidt u mee voor onze broeders en zusters uit Noord-Korea? Wat doet Open Doors? Wel, als we hier eens kijken in 24, anderhalf jaar terug. De eerste grote opdracht van Open Doors is nog altijd het verspreiden van Gods woord, de Bijbel. En dat wordt op verschillende manieren gedaan. En dat wordt naar heel veel verschillende plekken gedaan. De Bijbel op papier, soms ook op een heel klein micro SD-kaartje. Je weet wel, die kleine geheugenkaartjes die in je gsm zitten. Dat is heel gemakkelijk te vervoeren. Kun je overal mee naartoe voeren. Er wordt ook training gegeven aan heel veel mensen die Jezus hebben leren kennen. Zeker zo belangrijk als Gods woord zelf is ook de training die gegeven wordt. Daarnaast christenen die praktische hulp krijgen. Als er christenen zijn die verdreven zijn van hun land, van hun huis, van hun plek, ergens anders terechtkomen, helemaal niks meer hebben, in armoede, ook daar proberen we hulp te geven. Christenen die hulp nodig hebben door middel van een hulp, een advocaat of wat dan ook, omdat ze beschuldigd worden, valselijk beschuldigd worden, met grote straffen tot gevolg. En traumaverwerking. Denk ook aan heel veel Afrikaanse landen, Nigeria en andere, waar heel veel geweld is, ook tegen christenen. Nu, wanneer je op dat soort plekken zou komen, in Azië, in Afrika of waar dan ook, dan hoor je die naam Open Doors niet. Want ik heb al gezegd, secret agent voor Jezus. Er zijn heel wat mensen die daar helpen, medewerkers van Open Doors, maar zij dragen die naam niet. Ze worden wel ondersteund. Maar die naam vind je, dat is alleen voor ons hier in het Westen. Eigenlijk om als VZW, als stichting, te werk te doen. Er zou er nog een plaatje zijn, dacht ik. Ja. Wat kunnen wij doen als eerste? Bidden. Hè? Bidden voor het werk, bidden voor die christenen, bidden voor die medewerkers die net zo goed risico lopen. Bid dat God hen beschermt. Toen Anne van der Bijl helemaal in het begin op pad ging met zijn autootje die hij te leen had trouwens, die niet eens van hemzelf was. Gewoon met een valies met bijbels in zijn auto, vlak voor de grens stopte hij en dan ging hij eerst bidden. En dan bad hij van: God, u bent de God die de ogen van blinden kan openen, maar wilt u nu alsjeblieft de ogen van degene die kunnen zien sluiten, zodat ze niet zien wat ik bij me heb. En dat gebed heeft gewerkt, al die jaren. Niet alleen bij hem, maar ook bij de vele, vele mensen die hetzelfde werk gedaan hebben. Het volgende wat we kunnen doen, geef. Sorry dat ik het zeg, geef ook aan dit werk van Open Doors, zodat de medewerkers in staat gesteld worden om dit werk te doen. En mensen te zegenen met hun aanwezigheid en met wat ze bij hebben, de hulp die ze bieden. En dan, als je in de mogelijkheid bent, probeer op de een of andere manier betrokken te zijn door te gaan. Nu, voor sommigen is dat niet zo gemakkelijk niet meer, want de jaren die tellen. Maar heel veel christenen die in zo'n land leven, die leven eigenlijk in eenzaamheid. Soms zijn de christenen in landen en ze denken dat zij de enige zijn. Omdat zij geen gemeente hebben waar ze naartoe kunnen gaan. Geen vrienden of familie hebben die christen zijn. Denken ze dat ze de enige zijn. En als er dan een ene keer een christen in de buurt is en ze kunnen daar eens mee praten en die kan samen met hen bidden, dat doet zo ongelooflijk goed. Voor hen, maar ook voor degene die daar naartoe gegaan is. Als je kunt, gaan. Maar je kunt in elk geval al gaan door gebed. Nu, ik denk dat ik lang genoeg tijd genomen heb. Ik wil je heel hartelijk danken voor je belangstelling. Ik wil je van harte God zegen toewensen. Dit is iemand die in China zwaait naar ons. Heel vrolijk. En wij kunnen geestelijk terugzwaaien. En ook hen zegenen met onze gebeden. Ik wil u van harte God zegen toewensen. Dank u wel, Hemelse Vader, voor onze tijd hier bij elkaar. Dank u wel dat u hier aanwezig bent. Dank u wel dat u niet loslaat het werk wat uw hand begonnen is te doen. In ons leven, maar ook in het leven van die vele, vele christenen, kinderen van u, broeders en zusters van ons, die het zo moeilijk hebben, maar die doorgaan u te volgen, u te dienen. En een geur van Christus te zijn. Net zo goed als dat wij dat zijn. Vader, dank je wel. In Jezus' naam. Amen.